Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Midou.
En ik ben Pim.
En we hebben het in deze aflevering over het rendement op geïnvesteerd kapitaal.
Ja, ook wel ROIC, Return on Invested Capital.
Ja, veel gehoord, een metric die we vaak noemen. Maar hij wordt echt veel te weinig gebruikt als je ziet hoeveel je er eigenlijk aan hebt.
Ja, voor mij wel een aha-momentje. Het zegt bijvoorbeeld heel veel of een bedrijf waarde creëert of vernietigt.
Ja, en of het zelfs een groei kan financieren.
Ja, en of er een competitief voordeel is. En waar dat dan precies zit.
En we laten zien dat bedrijven met een hoge koers-winstverhouding niet altijd duur zijn. Net zoals bedrijven met een lage koers-winstverhouding niet altijd goedkoop zijn. Ja.
Laten we beginnen.
Ga er maar aan staan. Ere wie ere toekomt. Deze aflevering had niet tot stand kunnen komen zonder de geweldenaar Luc Kroeze. Dat moet even gezegd, hè, Pim?
Ja, dat is voor ons misschien een beetje pech, want hij wil niet in de podcast komen.
Ja.
Hij drukt zich beter uit in tekst.
Ja, zeker. Wat kan die man helder schrijven? Bijvoorbeeld de caviarformule, het beleggersbrein. En hij beperkt zich inderdaad het liefst tot dat schrijven. Hij schrijft zelf in de show notes die hij voor deze aflevering grotendeels tot stand heeft laten komen. Daar staat, ik bundel mijn gedachten het liefst op papier, zodat ik het achteraf nog wat kan bijschaven en er zodoende een overzichtelijk geheel van kan maken, waar hopelijk iedereen iets aan heeft.
Ja, dus eigenlijk deze aflevering is voor een groot deel beïnvloed door Luc. Ik denk dat de meeste mensen in de community ook wel hebben gezien dat Luc nogal fan is van Return on Invested Capital en nogal veel vanaf weet. Hij is ook heel actief in de community de laatste tijd. Dus als je vragen hebt over dit onderwerp, misschien zeg ik iets verkeerd, want het is eigenlijk het onderwerp van Luc. Ja, stel ze gerust in de community. Hij is daar ook. Dus dan voor extra toelichting we hebben over wat we nu gaan bespreken.
Ja, echt geweldige hulplijn.
Dus voel je vrij.
En er is nog iemand in de community, wie we ook wel even mogen noemen.
Ja, ik wil Mark ook even benoemen. Die is de laatste tijd ook heel erg actief en mengt zich eigenlijk heel erg in de gesprekken met Luc. Ja, je merkt dat er een soort van golf in de community is. Dat iedereen probeert nu zelf een DCF-je in te vullen en de ROIC te berekenen. Nou, je gaat zo merken dat je nogal verschillende kanten op kan gaan om het te berekenen.
Ja.
En Luc en Mark helpen andere beleggers heel erg bij. Dus heel erg bedankt. Ik merk echt dat dat we allemaal naar een hoger niveau worden getild.
En nou, deze aflevering dus. Return on Invested Capital, oftewel rendement op geïnvesteerd kapitaal. En Luc heeft geschreven, ROIC krijgt eigenlijk niet de aandacht die het verdient. Herken jij dat ook, Pim?
Ja, nou ja, dat zegt al genoeg dat we in, nou wat is het, naar 164 aflevering daar pas een eigen aflevering aan wijden. Al hebben we dit wel vaker benoemd, aflevering 27, modebeleggen, compounders hebben we het ook even besproken.
Ja, hele bekende term.
Ja, ik denk dat dit voornamelijk ermee heeft te maken dat dit namelijk niet een officiële boekhoudkundige metric is. Dus daar wordt niet in echt gerapporteerd. Dus bijvoorbeeld winst en omzet, ja, die zijn vrij duidelijk. Daar wordt ook in gerapporteerd. Dan heb je natuurlijk de koers, dus dan heb je koers-winstverhouding. Er is een soort van standaardisering in. En bij ROIC is het een beetje zoeken naar hoe bereken je dat nou. Er zijn heel veel verschillende manieren. En het is misschien ook wat complexer. En het heeft misschien ook wel mee te maken dat heel veel bedrijven, als ze dit zouden rapporteren, er niet zo goed uit gaan komen.
Aha. Ja.
En ik denk dat bij heel veel bedrijven dat eigenlijk de return on invested capital best wel tegenvalt.
Ja, en uiteindelijk is het dus een maatstaf waar je het voor kan gebruiken. Het is een maatstaf van winstgevendheid. Hè? Dus je zou het ook kunnen uitdrukken als de output van een competitief voordeel.
Ja, eigenlijk als iemand zegt dat het bedrijf een competitief voordeel heeft, dan moet dat eigenlijk wel in uiting komen in de ROIC.
En heeft dan elke, bijvoorbeeld als we het over compounders hebben en echt over kwaliteitsbedrijven, heeft elke compounder bijvoorbeeld een hoge ROIC? Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, je kan geen compounder zijn als je geen hoge ROIC hebt. Maar een bedrijf met een hoge ROIC is niet per definitie een compounder.
Oké.
Dus dat is wel goed om te realiseren. Ik denk, het idee van een hoge ROIC is dat je tegen een hoog rendement het geld kan herinvesteren. Dus een bedrijf maakt winst. En die winst die willen ze graag herinvesteren in het bedrijf. En een ROIC zegt iets over de mate hoe efficiënt dat geld weer herinvesteerd kan worden in de organisatie. Dus als je bijvoorbeeld een ROIC van 30% hebt, dat is vrij hoog. Dan zou je dus al het vrijgekomen geld tegen een rendement van 30%, wat natuurlijk hoog is.
Ja.
Wij beleggen gemiddeld in de beurs 7-8% per jaar. En op een spaarrekening krijg je 3% en in een obligatie misschien 3-4%. Dus 30% is heel veel.
Ja.
Dus als een bedrijf al het vrijgekomen geld tegen 30% kan investeren, dat klinkt als een investering die iedereen wil doen.
Precies.
Dus dan is natuurlijk de volgende vraag: kan het ook namelijk de complete vrije kasstroom, dus het al het geld wat het verdient, ook daadwerkelijk tegen 30% zetten? Of is het maar een gedeelte daarvan? Nou, als het namelijk alles kan herinvesteren tegen een hoge ROIC, dan ga je vaak spreken van een compounder. Want als je dus elk jaar, jaar in, jaar uit, al je geld wat je hebt tegen 30%, nou ja, 30% compounden, dat gaat heel hard. Dat gaat heel hard. Want dan verdubbel je gewoon in elke 2 jaar.
Maar eigenlijk is het dus heel, heel erg logisch om te kijken naar dat rendement wat ze hebben op geïnvesteerd kapitaal. Als het 30% is, dan zou je wel weten waar je je geld in moet stoppen. Weet je wel, als ik moet beslissen of ik mijn geld op een spaarrekening zet tegen 1% rente versus een bank met 2% rente en alle voorwaarden verder gelijk, dan kies je natuurlijk voor die tweede bank. Dat is een superbelangrijke metric, zou ik dan zeggen.
Maar dus eigenlijk als je belegt in kwaliteit, is eigenlijk het startpunt altijd een hoge ROIC. Dat is eigenlijk je eerste stap om universe te verkleinen. Als een bedrijf niet een hoge ROIC hebt, dan moet je er überhaupt dan niet aan beginnen. Dat werkt gewoon niet met als je wil beleggen in kwaliteit.
Ja.
Doe je bijvoorbeeld value investing, dan werkt het natuurlijk iets anders. Want dan ben je natuurlijk eigenlijk meer een soort van multiple arbitrage aan het spelen. En dan kijk je gewoon of het aandeel zo goedkoop is. En dan kijk je een soort van mean reversion. Dus dan hoop je dat het aandeel uiteindelijk weer een soort van gemiddeld gewaardeerd wordt.
Ja.
Dus dan speel je een soort van ander spel. Dan is ROIC wat minder belangrijk. Ja. Maar als je een soort meer buy and hold bent en je wil bedrijven aan het werk laten, dan is ROIC eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste om als startpunt. Dat wil niet zeggen dat dat ook het eindstation is. Een bedrijf met een ROIC van 30% betekent niet
dat je het automatisch moet kopen.
Nee, en ook niet dat het een goede belegging gaat zijn.
Nee, precies, want dat zeg je al.
Dus dat is wel een heel belangrijk gegeven. En dat is eigenlijk misschien wel essentieel. Een hoge ROIC zegt iets over de mate je een rendement kan maken op het geïnvesteerd kapitaal. Maar dan moet je wel veel kunnen investeren.
Er moeten investeringsmogelijkheden zijn.
Ja, dus als je maar 1% van je vrijgekomen geld kan investeren tegen 30%, dan heeft het natuurlijk geen zin. Het liever 100%.
Ja, precies.
Dus dat komt weer zelden voor.
Dus ROIC is ook, of je daar echt iets aan hebt, een hoge ROIC heeft ook weer te maken met hoeveel een bedrijf kan groeien.
Ja, dus de groeimogelijkheden en dus eigenlijk de herinvesteringsmogelijkheden, die zijn wel goud, die combinatie.
Ja, ik snap het.
Dus dat is eigenlijk voor jou als belegger, dat je eerst gaat kijken welke bedrijven vallen af. Dus welke hebben bijvoorbeeld geen ROC hoger dan 15% of onder de 15%, die vallen af. Boven de 15% blijven over. En dan ga je natuurlijk zoeken naar welke bedrijven kunnen ook een groot gedeelte van hun vrije kaststroom herinvesteren. Dus daardoor groei realiseren.
Ja. Oké, laten we even weer terug gaan kijken. Want we hebben het over dus buy and hold beleggen eigenlijk. Voor altijd vasthouden. Nou, dan denken wij natuurlijk meteen aan onze godfather Warren Buffett.
Ja.
Hij is zelf heel anders begonnen met beleggen. Hè? Met value and cigar butt investing. Gewoon eigenlijk dat is bedrijfsmatige rommel.
Staat hij eigenlijk een beetje bekend om?
Ja, precies. En nou ja, dat is natuurlijk een strategie waar timing heel belangrijk is. Want je moet het heel goedkoop kopen. En dan kun je er nog wel.
Ja, dat is wel een beetje
uithalen. Ja. Maar hij is uiteindelijk ook een keer geswitcht naar dus die buy and hold strategie. Welke rol speelde ROIC voor hem?
Nou ja, veel. Ik had een brief gevonden, een shareholder letter van 1984. En daar schreef hij over de $1 test.
Mm-hmm.
Hij is eigenlijk al eerder geswitcht naar kwaliteit dan de meeste mensen denken. Pieter had dat natuurlijk ook al gezegd.
Pieter Slegers.
Hij zegt daarin dat voor elk bedrijf wat hij analyseert, doet hij de $1 test. En dat het idee van die test is dat als een bedrijf $1 investeert, dat er ook minimaal $1 uitkomt. Dus hij wil bedrijven hebben die in ieder geval waardecreatie doen. Dus niet waarde vernietigen. Klinkt natuurlijk super logisch. Ik kan het helaas het cijfer niet vinden. Maar ik durf wel te zeggen dat misschien wel 50% van alle beursgenoteerde bedrijven misschien geen waarde creëren.
Oh ja?
Ja, dat durf ik denk ik wel te zeggen. En daar komen we, dat heeft eigenlijk meer gewoon dat de kosten die ze maken om dus de kosten van kapitaal, daar gaan we zo eigenlijk nog goed op terugkomen, dat gewoon hoger ligt dan het rendement wat ze maken, waardoor ze eigenlijk kapitaal vernietigen. Dus ze lenen even simpel gezegd voor 10%, maar ze creëren maar een return van 8% op wat ze lenen. Dus uiteindelijk zijn ze kapitaal aan het vernietigen. Dus groei is eigenlijk negatief. Daardoor groeien heel veel bedrijven niet.
Ja, er is ook, wij waren van de week aan het appen met elkaar. En jij stuurde een tweet door van iets wat Hendrik Bessenbinder van de Arizona State University had onderzocht. En daar viel onze bek toch wel echt van open, laat ik het zo zeggen. 60% van de beursgenoteerde bedrijven in de laatste 100 jaar hebben niet meer waarde gecreëerd dan een 10-jarige staatsobligatie.
Ja, dat is toch bizar.
Ja.
Ik had het wel al een keer eerder gelezen dat bij heel veel bedrijven dat je beter de obligatie van het bedrijf zelf kan kopen dan het aandeel. En dit onderzoek laat het ook weer zien. Ik denk dat er gewoon heel veel bedrijven zijn die gewoon waarde vernietigen. Of in ieder geval geen, of neutraal zijn, dus geen waarde creëren.
Nou, als je die eruit kan sorteren voordat je begint met beleggen, is toch wel prettig.
Ja, ja.
Met een ROI. Ja.
Dat onderzoek geeft trouwens ook aan dat ongeveer 2% van de bedrijven ongeveer 90% van alle waarde creëren.
Ja.
Dus dat geeft maar aan hoe erg geconcentreerd het is. We komen daar straks op, want we praten hier eigenlijk over de economic spread. Dus we hebben het over de WACC, de average cost of capital. Dus wat kost het kapitaal? En hoeveel rendement maak je, dus de ROIC.
Ja.
Daar wil je een spread tussen hebben. Dus daar moet je een soort van, wil je een verschil tussen hebben, anders creëer je geen waarde.
Ja.
Daar gaan we het ook zo nog over hebben, want dat is namelijk essentieel. En dat is eigenlijk de $1 test van Warren Buffett.
Okay.
Hij heeft daar ook wel moois over gezegd.
Ja, dat is, bear with me, we gaan hem straks ontleden, maar ik zal hem eerst even in zijn geheel voorlezen, in het Engels jongens. A truly great business must have an enduring moat that protects excellent returns on invested capital. The dynamics of capitalism guarantee that competitors will repeatedly assault any business castle that is earning high returns. Our criterion of enduring causes us to rule out companies in industries prone to rapid and continuous change. Though capitalism's creative destruction is highly beneficial for society, it precludes investment certainty. A mode that must be continuously rebuilt will eventually be no mode at all.
Ja, dit is volgens mij echt een voltreffer. Zij zegt eigenlijk, een kwaliteitsbedrijf heeft altijd een hoge ROIC. Maar ons kapitalistisch systeem zorgt ervoor dat het competitief voordeel, want het competitief voordeel komt zich uit zich in een hoge ROIC, dat die altijd aangevallen wordt.
Ja, want ze zijn altijd met elkaar aan het wedijveren om het beste.
Dat is het kapitalistisch systeem. Als iemand een hoge marge heeft, dan denkt iemand, hé, dat is interessant. Ik zou het wel voor 1% minder willen doen.
Ja.
Hier profiteren consumenten natuurlijk van.
Ja.
Daar komt innovatie natuurlijk vandaan. Daarom zoekt hij eigenlijk naar een duurzaam competitief voordeel. En hoe hij het eigenlijk zegt, omdat de zoekers sluiten eigenlijk sectoren uit die vatbaar zijn voor snelle verandering. Want als het snel verandert, kan het ook snel zijn dat je moot ook heel snel obsolete wordt. Omdat obsolete, de markt
overbodig.
Ja.
Hoe zeg je dat?
Niet meer. Het heeft geen nut meer.
Nee, precies.
Er is geen vraag meer naar. Dus als het competitief voordeel constant herbouwd moet worden, dus je moet het constant blijven
vechten.
Ja, voor blijven veranderen, blijven aanpassen. En dan zal er uiteindelijk geen competitief voordeel meer overblijven.
Dat zegt hij. Ja, ja.
Dit is ook heel terug te zien in zijn portefeuille. Dit is volgens mij ook de reden waarom hij technologie voornamelijk ontwijkt. Want als er een sector op zijn zacht gezegd vatbaar is voor verandering, is het wel technologie.
Ja.
Waarom Buffett natuurlijk technologie ontwijkt.
Ja. Ja.
De farmacie, daar zit hij ook eigenlijk niet in. Dat zijn natuurlijk twee sectoren waar constant dingen aan het veranderen zijn.
Ja.
En ja, hij belegt voornamelijk in monopolies, duopolies en oligopolies. En dat is logisch, want die hebben een hoge ROIC voornamelijk. Want als je de markt verdeelt met z'n tweeën, dan kan je waarschijnlijk een hoog rendement maken.
Ja.
Want de toetredingsbarrière is blijkbaar heel hoog. Dit is, ik denk als je Buffett zou strategie omschrijven, dan is dit denk ik wel de basis van zijn strategie. Al zouden de meeste mensen denken dat het de value belegger is.
Ja. Maar hij zei ook, the best business to own is one that over an extended period can employ large amounts of incremental capital at very high rates of return.
Ja, dit is natuurlijk eigenlijk wat we net zeiden. Dit zijn de compounders, hè. Het 100% van de vrije kaststroom herinvesteren tegen een hoger return.
Ja.
Dus het leek me eigenlijk een mooie aftrap om nu eigenlijk het gedeelte van Luc eigenlijk een beetje Luc aan het woord te houden.
Ja, en waar we dus nog maar een keer bij willen benadrukken, dat in de show notes staat het nog allemaal uitgelegd. Dus hou dat er zeker bij of gebruik het als naslagwerk. Want het wordt ook wel hier en daar wat technisch. Want we moeten eigenlijk ook wel echt snappen hoe je ROIC berekent, voordat we kunnen snappen wat we nou precies kunnen leren van een ROIC. Wat we er voor informatie uit kunnen halen.
Ik denk dat het goed is om eerst een stapje terug te gaan. Is dat als je. Er wordt heel vaak gekeken naar de marge van een bedrijf. Dus eigenlijk de omzet, dat is eigenlijk wat klanten brengen. Ja. En dan wat er natuurlijk onderaan de streep overblijft, dat is de winst. Dus dat is eigenlijk de marge. Dus dat is eigenlijk het winstgevendheid van het bedrijf.
Ja.
Maar wat je eigenlijk met ROIC doet, dat je kijkt wat is de winstgevendheid voor de aandeelhouders. En dat is wel een hele interessante. We kijken dus eigenlijk constant naar wat is de winstgevendheid van het bedrijf.
Dus, wat verdienen ze aan hun klanten?
Ja, dus eigenlijk hoe winstgevend zijn de klanten eigenlijk?
Ja.
Maar wat je eigenlijk wil weten is hoe winstgevend is het bedrijf voor jou als aandeelhouder?
Ja.
En dan wil je weten wat de hoogte is, eigenlijk hoe hoog het rendement is van het geïnvesteerd kapitaal, omdat alle vrije kasstroom wat vrijkomt is van jou als aandeelhouder.
Ja.
Dus als het bedrijf zegt een 20% marge heeft, ze verdienen 100 miljoen, is 20 miljoen is over. Die 20 miljoen is voor de aandeelhouders. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om dat uit te keren. Dividenden, buybacks, ook schulden aflossen, overnames. Maar ga er even vanuit dat het share buybacks is of dividend. Dan gaat het rechtstreeks naar de aandeelhouder.
Ja.
Maar het bedrijf kan ook zeggen, nee, we gaan niet 20 miljoen, gaan we niet uitkeren aan jou als aandeelhouder. We gaan het herinvesteren. Maar dan wil jij weten, het is jouw geld als aandeelhouder. Dan wil jij weten.
Ja,
dat is prima, maar voor welk rendement ga jij dat geld dan weer terug de business in stoppen?
Ja.
Want ik wil het er misschien wel uit hebben, want ik kan het voor 10% in een indexfonds stoppen.
Ja, zeker als je niet weet dat ze geen hoge ROIC
hebben. Dus ik wil weten,
hoe hoog de ROIC?
Ja, hoe hoog is het rendement van die 20 miljoen die jij dan weer terug de business in gaat steken?
Ja.
En dat is dus de ROIC. De ROIC is de winstgevendheid eigenlijk voor jou als aandeelhouder.
Ja.
En het is eigenlijk best gek dat we daar helemaal niet naar kijken.
Ja.
Toch?
Ja, dat is heel gek. Dus het is namelijk heel logisch, want je bekijkt altijd waar kan je het meeste rendement halen.
Ja, het is ook echt eigenlijk, als je dit zo helemaal aan het voorbereiden bent, en ik ben er al maanden mee bezig met dit onderwerp, begrijp ik nog steeds niet helemaal, kom je er steeds meer verbazing. Waarom wordt hier gewoon weinig over gesproken?
Ja.
Dus nu is natuurlijk eigenlijk de volgende vraag, hoe bereken je dan de ROIC? Kom je in een iets complexer stukje. Dan moeten we het geïnvesteerd kapitaal weten. En noemen ze dan ook de NOPAT. En dat is eigenlijk dat je de winst, dus de net operating profit after tax. Dus wat je eigenlijk wil weten is, wat is de winst eigenlijk na de belasting? Want de belasting moet altijd betaald worden.
Ja, dus eigenlijk gewoon de netto winst. Dan.
Ja, niet helemaal. Omdat namelijk de rentebetalingen en de afschrijvingen nog niet worden meegenomen.
Oké, dus alleen dat stukje.
Ja, dus je kan het eigenlijk zo zien als bijvoorbeeld de EBIT. Dat is voor de meesten wel bekend. Dat is de earnings before interest and tax.
Ja.
Dus ook wel de operationele winst in Nederland.
Dus de voor rente en belasting.
Ja, en wat je eigenlijk wil is dat bedrag wil je pakken. En dan daar nog de belasting van afhalen.
Mm-hmm.
Dus de belastingtarief. En dat verschilt een beetje. Sommige zit een beetje tussen de... ligt een beetje aan welke fase bedrijf zit en welk land het zit. En of ze veel voordelen, bijvoorbeeld ASML heeft heel veel voordelen met de innovatiebox.
Ja.
Maar zeg even tussen de 15 en de 25% zit het meestal. Dus 20% zie je wel veel. En meestal als het bedrijf volwassener wordt, wordt het wat meer. Maar dat kan je er gewoon, je kan gewoon uit de jaarrekening halen.
Ja.
Hoeveel belasting ze betalen. Nou, dat is je operationele winst. En dan daar je belasting van aftrekken.
Ja.
De NOPAT uitrekening is niet zo complex. De berekening staat ook op de website, is niet zo heel moeilijk.
Mm-hmm.
En daar komen we eigenlijk het moeilijkste deel. En dat moet je delen door het geïnvesteerd kapitaal. Nou, daar blijf ik zelf een beetje op hangen.
Want dan moet je het geïnvesteerd kapitaal uitrekenen en dat is ingewikkeld.
Dat is best ingewikkeld, want je moet dus een beetje zelf gaan bepalen wat is geïnvesteerd kapitaal. Je moet dus zelf gaan bepalen wat jij bij bedrijf X geïnvesteerd kapitaal vindt. Wat vind jij dat er geïnvesteerd is?
Ja, maar waarom is dat zo? Want waar zou je dan allemaal aan kunnen denken? Als je mee moet nemen?
Neem bijvoorbeeld, je hebt de techbedrijven zijn Capital Light. Capital Light. Die doen heel weinig capital expenditure, capex. Dus in plaats van dat zij een investering doen, ze zeggen, dat schrijven we in 5 jaar af. Als je bijvoorbeeld een tracker koopt, dan zeg je, koop een tracker en die schrijf ik in 5 jaar of 10 jaar, want die kan de komende 10 jaar gebruiken. Dus je geeft in één keer het geld uit om te kopen. maar je schrijft hem af in 10 jaar.
Ja.
Maar techbedrijven doen dat helemaal niet. Die zetten eigenlijk alles op de resultatenrekening. Dus eigenlijk de kosten die ze maken voor R&D, die zetten ze gewoon als kosten neer. Dus die schrijven ze helemaal in 10 jaar af. Dus die, in plaats van dat die tracker, die wordt in 1/10 elk jaar een beetje afgeschreven, wordt bij Big Tech in 1 keer afgeschreven. Waardoor je heel veel kosten maakt en dus heel erg de winst drukt. Dus je zou eigenlijk dat eigenlijk moeten activeren als geïnvesteerd kapitaal.
Oh.
En maar bijvoorbeeld, we hebben een heel erg verschuiving van veel meer fysieke dingen, zoals fabrieken en trackers en zo, zijn we veel meer naar immateriële activa gegaan. Dus dat is bijvoorbeeld
onderzoek.
Dat is bijvoorbeeld R&D.
Ja.
Dat is training van personeel en marketingkosten. Kijk, bijvoorbeeld het bouwen van een brand. Als je daar een investering in doet, bijvoorbeeld in de marketing, dat zet je gelijk als boek je gelijk weg als kosten.
Ja.
Maar de investering die je doet, is niet zo dat je het na een jaar geen waarde meer heeft. Want je bouwt een merk. Dat doe je, daar hoop je natuurlijk langer van te profiteren dan het ene jaar. Dus het zou eigenlijk raar zijn dat als je nu de investering doet en het volledig afschrijft, dat je de jaar daarna geen waarde meer heeft.
Ja.
Dus jij moet dat dan zelf gaan kiezen. Ga ik dat activeren of niet als geïnvesteerd kapitaal?
Ja.
En daar zit natuurlijk heel erg de uitdaging in, constant.
Nou,
wat vind jij geïnvesteerd kapitaal?
Ja.
En daar haak ik een beetje af.
Ja.
Nu nog. Daar zit ik nu in. Ben ik in de leerfase van hoe bereken ik nou? Ja, hoe kom ik nou tot geïnvesteerd kapitaal?
Ja.
En dat is dus bij elk bedrijf eigenlijk weer anders. Daarom zijn er ook heel weinig websites die ROIC rapporteren. En als ze dan wel rapporteren op ROIC, dan is het wel de vraag: ja, hoe komen ze dan tot zo'n berekening? Dus hoe correct is het? Want
wat hebben ze meegenomen en wat niet?
Dat ja, want bijvoorbeeld, je weet nu al dat bij bijvoorbeeld Meta, een Microsoft, een Alphabet, dat al die websites die ROIC laten zien, dat die sowieso niet de R&D-kosten activeren. Dus
nee,
dat weet je nu al, want dat is allemaal geautomatiseerd voor elk bedrijf hetzelfde. Dus je weet eigenlijk altijd bij Big Tech, eigenlijk de ROIC in de realiteit altijd lager ligt, want geïnvesteerd kapitaal is hoger, dus dat betekent dat ROIC naar beneden gaat, maar omdat het eigenlijk niet direct kosten zijn, gaat eigenlijk de winst daardoor omhoog. Dus optisch is de koers-winstverhouding van Big Tech eigenlijk altijd hoger dan daadwerkelijk is. Want zeg je voor dat ze bijvoorbeeld 10 miljard jaarlijks aan R&D uitgeven, zou je eigenlijk moeten zeggen dat zou je moeten afschrijven in 5 jaar. Dus dan zou je eigenlijk maar 2 miljard kosten kunnen activeren. Dat betekent eigenlijk dat je 8 miljard meer winst hebt. En meer winst betekent eigenlijk een lagere PI.
Ja.
Dus optisch zijn eigenlijk alle big tech bedrijven zijn ze eigenlijk duurder. En dat betekent eigenlijk dat ze ook hogere marges hebben dan ze daadwerkelijk rapporteren.
Dus dat komt heel gunstig voor ze uit en hoe ze op papier overkomen.
En net hoe je bekijkt, want de ROIC gaat weer naar beneden daardoor. Alleen ze lijken opties allemaal wat duurder daardoor.
Ja.
En dit is dus eigenlijk een beetje wat Luc zegt. Dit moet je een beetje zelf gaan puzzelen. En dan kan je dit doortrekken naar de komende 10, 20 jaar. Dus je moet dit snappen. Om te weten, daarom lijken eigenlijk lijken heel veel bedrijven met een hoge ROIC vaak duur. Maar ze hoeven ze in de praktijk helemaal niet te zijn.
Ja, oké. Okay. Ja.
En er is nog wel een soort van shortcut om naar het geïnvesteerd kapitaal te komen. Dat deelt Luc ook in die show notes. Dus dat is de totale activa en minder vlottende passiva.
Dan heb je het geïnvesteerd kapitaal ook.
Stel je dat je de volgende gegevens hebt. Je hebt de EBIT van 120 miljoen en een belastingtarief van 16,7. De totale activa bedragen 1200 miljoen. En de vlottende passiva 200 miljoen. Dus dan heb je de noopwaarde is dan 100 miljoen. Want het is 120 miljoen. En dan de belastingtarief van 16,7 eraf trekken. Dan heb je 100 miljoen over.
Ja.
Nou, het geïnvesteerd kapitaal 1200 miljoen min 200 is 1000 miljoen. Dus dan heb je 100 delen door 1000. Dat is 10%. Dus je hebt een ROIC van 10%. Dat is eigenlijk de van de berekening.
Okay,
nou, dat kan je nalezen.
Ja. Oké, dus dan heb je dus 10%. Nou, laten we aannemen dat dat dan klopt. Wat zegt dat dan? Is 10% veel? Is dat weinig? Is dat gemiddeld?
Ja, dat is een goede vraag. Want eigenlijk vraag je, kan je hiermee waarde creëren of waarde vernietigen?
Dat is, klopt. Want inderdaad, is alles boven de nul automatisch goed?
Nee.
En genoeg?
Nee, zeker niet. Want dan nu gaan we eigenlijk, waar we net al kort hadden, eigenlijk over de economic spread. Kijk, een bedrijf heeft altijd kosten voor het kapitaal. En het kapitaal in de organisatie, zeg je eigenlijk, is de WACC. Dat is de Weighted Average Cost of Capital. En heel simpel gezegd, kan het vermogen van bedrijven kan eigenlijk van twee kanten komen. Kan van schulden komen, debt.
Ja.
Dus je kan bijvoorbeeld een lening aangaan, een obligatie uitzetten.
Ja.
Dus dan krijg je geld van schuldeisers.
Ja. kost wel ook geld.
Ja, want die willen natuurlijk een coupon, ja, een rente.
Ja.
Dus dat kapitaal kost geld.
Ja.
Dan heb je eigenlijk de andere kant, heb je ook eigen vermogen.
Ja.
Het eigen vermogen, en dat is eigenlijk van de aandeelhouders. Dat is het vermogen in een organisatie dat eigenlijk van de aandeelhouders is.
Mm-hmm.
En die eisen ook een return. Want als ik als aandeelhouder, dat is mijn eigen vermogen is gedeelte van mij.
Ja.
En ik eis daar een return op.
Ja.
Dus eigenlijk heb je dan, zeg dat de aandeelhouders altijd 10% return eisen. Zeg dat de schulden die uitstaan, dan worden 6%. Dan heb je 6% en 10%. En dat wordt dan gewogen. Dus een beetje wat de verdeling is, als het bijvoorbeeld 50-50 is. Dan zou de rated average cost of capital 8% zijn.
Ja.
Dus elk bedrijf heeft kosten voor kapitaal.
Ja.
Altijd. En als het dus helemaal geen schulden heeft en alleen maar eigen vermogen, dan is het gewoon 10%. Dan zou ik 10% als regel nemen.
Oké, dus we hadden 10% ROIC en de WACC is 8%, hebben we ook net vastgesteld. Betekent dat dan dat je voor 2% waarde creëert?
Ja, dus als je dat geld, zeg 100 miljoen, herinvesteer, dan dat kost je dan 8%. En dan kan je dan 10% uitmaken. Dus dan creëer je waarde inderdaad. Dus de $1 test van Warren Buffett, die slaag je dan.
Ja.
Maar het is natuurlijk geen hard gegeven. Het is heel moeilijk om de WACC nou definitief uit te rekenen. Er zijn meerdere manieren om een WACC uit te rekenen. Want het is natuurlijk een beetje fictief. Wat willen aandeelhouders nou voor returnen? Je kan dat met een risk-free rate kan je er mee nemen. Maar uiteindelijk is het schommelt een beetje. En Luc zegt, je moet een beetje vanuit gaan tussen de 8 en de 11%. Daar zit het een beetje tussen.
In het algemeen?
Voor alle bedrijven moet je een beetje rekening mee houden. Dus een beetje de mid- en large cap van Amerika en Europa. Hou daar een beetje rekening mee.
Ja.
Dus hij zegt, ik neem 15% als ondergrens. Want dan weet ik zeker dat ik altijd bedrijven heb die waarde creëren.
Ja, oké. Dus zijn vuistregel is 15% ROIC.
Ja, want dan weet ik 100% zeker dat het bedrijf wat ik bezit in ieder geval waarde creëert.
Ja.
Dus hoe hij dat noemt, de spread is ruim genoeg. De economic spread is ruim genoeg.
Ja.
Eigenlijk vrij logisch.
Ja.
Dat is eigenlijk de reden waar Pieter ook op filtert. Want die heeft natuurlijk verteld hoe hij zijn universe screent.
Mm-hmm.
Eigenlijk verkleint.
Mm-hmm.
Hij had ook als regel 15%.
Oké, dus we hebben nu vastgesteld waar die uit bestaat, die ROIC. Wat weten we daar nou door? Wat voor verhalen vertelt die ROIC ons eigenlijk?
Ja, er zit natuurlijk een aardige gedachte in achter waarom kwaliteitsbelegger altijd focussen op minimaal 15% ROIC. En dan weet je zeker dat je bedrijven hebt die waardecreatie doen.
Ja.
Dat is een heel belangrijke en denk de meest belangrijke, hebben we al even benoemd, dat is natuurlijk het duurzaam competitief voordeel.
En duurzaam vooral dan in de zin van langlopend?
Nou, als je als bedrijf een 10 jaar lang een ROIC heeft, elk jaar van 15% en het is nooit daaronder geweest. Dus het fluctueert natuurlijk een beetje, maar het is bijvoorbeeld niet cyclisch. Dus het heeft niet een periode dat het gewoon helemaal niks is.
Mm-hmm.
Dus gewoon steady 15% of hoger. Met geen enkel jaar dat het minder is dan 15%. Dat zegt wat over de duurzaamheid van het competitief voordeel.
Ja.
Als het 10 jaar lang met minimaal 15% kan herinvesteren, betekent dat er, dus blijkbaar doen ze iets goed, waardoor ze hun marges op peil kunnen houden.
Ja. Ja, oké.
Dus dat is.
Dus je weet wat het.
Dus blijkbaar kan dat bedrijf soort van de mean reversion uitstellen. Want je zou eigenlijk zeggen dat bedrijven uiteindelijk. Want volgens mij is een beetje 10% gemiddeld, denk ik. Het zit denk ik met. Iets,
van de ROC is.
Ja, ik denk dat het gemiddeld iets boven de WACC zit. Dus ik heb ook wel een screenshot of een plaatje in de show notes gezet. Waar het zelfs in de jaren 90 eigenlijk negatief was. En dat het eigenlijk de laatste 30 jaar langzaam omhoog gelopen is. En dat de spread gemiddeld gezien voor de Russell 3000 nu 2% is of zo.
Okay.
Dus het is echt, het zit heel dicht tegen elkaar.
Ja.
Dus uiteindelijk gaan bedrijven daar een beetje naartoe. Maar
dat bedoel je met mean reversion.
Ja, dus, maar blijkbaar kunnen bedrijven die een heel sterk competitief voordeel hebben, dat blijkbaar elke keer
daar weg van blijven.
Ja, daar weg van blijven.
Ja.
En dat is ook een beetje, denk ik, wat je moet gaan bewaken als kwaliteitsbelegger. Dat heeft natuurlijk Def in de vorige aflevering ook verteld. Dat hij zegt, wij onze bedrijven zijn zo sterk dat als het de motor komt die voor de afbrokkelt, dan gaat het heel traag. Dus wij zien dat al in vertraging, zien wij dat gebeuren. In slow motion zien wij die afbrokkeling, waardoor wij daarop kunnen handelen en de positie kunnen sluiten. Dat is denk ik wat je ook een beetje doet als kwaliteitsbelegger. Als je eenmaal een kwaliteitsaandeel in portefeuille hebt, dan ben je dat voornamelijk aan het monitoren. Kan het zijn competitief voordeel houden.
Ja, ja, ja.
Dat zou denk ik ook voor kwaliteitsbeleggers de reden zijn dat ze afscheid nemen. En dat zie je dan heel snel terug in de ROIC.
Ja.
dat is een heel belangrijke, wat een ROIC vertelt. Heeft het een competitief voordeel?
Ja.
Heeft het een ROIC van 10%, dan, en iemand zegt dat het bedrijf een hele sterke moot heeft, dan is die denk ik aan lullen als brugman.
Ja, dat geloof je niet.
Ja, dat is dan heel moeilijk in de cijfers terug te zien.
Ja.
Maar het is wel een terugkijkende ratio, dus dat is wel goed om te weten. Het zegt iets over het verleden, maar het zegt natuurlijk niks over de toekomst, hè?
Nee, precies.
Daarom wilde Buffett beleggen in sectoren die niet zo snel vatbaar zijn voor verandering.
Ja.
Want als het minder vatbaar is voor verandering, dan zegt het verleden iets meer over de toekomst. In technologie zegt het verleden iets minder over de toekomst, omdat het zo snel verandert. Het is een beetje dat Lindy-gedachte, Lindy-effect, dat als iets al 20 jaar zo is, dan is de kans dat de komende 20 jaar nog steeds zo is.
Ja, ja, aannemelijk.
Ja.
En dan verder, wat weten we nog meer?
In hoeverre het bedrijf in staat is om de eigen groei te financieren. En ja, nou komen we eigenlijk bij een soort van het volgende aha-momentje.
Oké, kom maar door.
Ja, dit is natuurlijk heel interessant. Kijk, als een bedrijf een ROIC heeft van 25%. Dus dat betekent eigenlijk dat het bedrijf niet harder kan groeien dan 25%. Zonder externe kapitaal. Dus als het volledige geld dat vrijkomt, dus de vrije kaststroom herinvesteren, dan kan het niet harder groeien dan 25%. Dat is ook de max. Dat het kan groeien zonder extern kapitaal. Dus als het harder wil groeien dan 25%, moet het kapitaal ergens anders vandaan halen.
Okay.
En dat is dus dat vertelt de ROIC ook. Dus de mate hoe het bedrijf zijn eigen groei kan financieren. Dus als het management zegt, wij gaan dit jaar met 40% groeien.
Ja.
En jij kijkt naar de ROIC, dan denk je, ja, dat kan helemaal niet.
Ja.
Hoe gaan jullie die 15% dan?
Komt
je meer
plaats voorbij of zo?
Ja, ga je dat financieren? Ga je dan extra aandelen uitgeven? Ga je dan schuld aan? Dat vertelt ROIC.
Ja.
Hoe ga je die groei financieren?
Ja.
Maar dat betekent dus een bedrijf dat een ROIC van 12% heeft, ook maximaal 12% kan groeien. En dat is dus dat wat er hier interessant aan is. Als identieke bedrijven, deze bedrijven die ik net schets, allebei met 12% willen groeien, dan is het bedrijf wat een ROIC van 12% heeft, moet 100% van hun vrije kaststroom investeren om die 12% groei te halen. Dat bedrijf wat een ROIC van 25% heeft, moet eigenlijk, even simpel gezegd, de helft van de vrije kaststroom investeren om dus 12,5% groei te creëren.
Ja.
Dus kijk je naar de buitenkant, denk je, hé, allebei de bedrijven groeien 25%.
Ja.
We groeien 12%.
Ja.
Maar het ene bedrijf heeft zijn volledige vrije kaststroom nodig, en het andere bedrijf die houdt nog 50% van zijn vrije kaststroom over.
Ja.
En wat kan je daarmee doen? Aandelen inkopen.
Uitdelen.
Uitdelen aan de aandeelhouders.
Ja.
Dus welk bedrijf is nou meer waard? Ze groeien allebei even hard.
Ja, die van 25% ROIC.
Ja, want die houdt veel meer geld over.
Ja, dus die kan relatief goedkoper zijn groei financieren.
Ja, exact. En wat is nou de waarde van een bedrijf? Alle vrijgekomen geld in de toekomst.
Ja.
En als een bedrijf 12% groeit en er moet volledig geld daarvoor gebruiken, dan komt er dus geen geld vrij voor jou als aandeelhouder.
Nee.
En de waarde van een bedrijf is al het vrijgekomen geld, dat disconteer je naar het nu.
Ja.
Daarom zijn compounders zo interessant, omdat het namelijk heel goedkoop kan groeien.
Relatief
goedkoop kan groeien. Plus nog heel veel geld overblijft voor aandeelhouders. Dus dan heb je de combinatie van elk jaar return.
Ja.
Plus nog eens goedkope groei.
Aha.
En dan gaan we zo een voorbeeld uitrekenen om het verschil te laten zien. En dat kan echt gigantisch zijn. En daarom kan dus een bedrijf met een hoge ROIC op 20 keer de winst veel goedkoper zijn dan een bedrijf met een lage ROIC op 15 keer de winst. Dat is echt een soort van mind-blowing. Want een PE vertekent zo enorm.
Maar de helft van de informatie eigenlijk.
Nou ja, eigenlijk gewoon, dat zegt eigenlijk gewoon niks. Mm. Het gaat uiteindelijk om groei gecombineerd met ROIC en risico.
Oké, dus wat we leren vanuit een ROIC, wat het ons kan vertellen, dat is ten eerste dus dat het ons iets vertelt over hoe we waarde kan creëren.
Of vernietigen.
Of vernietigen, inderdaad. Dat hebben we net ook gezien met die berekening. Ten tweede vertelt het iets ons over de mogelijke aanwezigheid van zo'n duurzaam competitief voordeel. Ja?
Ja.
En dan ten derde, wat we net zeggen, de hoogte van ROIC zegt iets over in hoeverre een onderneming in staat is eigen groei te financieren.
Ja.
Voor welke prijs eigenlijk? Hoe goedkoop of hoe duur dat is?
Klopt.
Ja, en dan hoe goedkoper je eigen groei kan financieren, hoe geweldiger dat natuurlijk is.
Ja, hoe meer er natuurlijk overblijft.
Ja, voor de aandeelhouders.
Ja. Ja, dus een hoge koers-winstverhouding zegt eigenlijk niks. Nou, wat we aangaven, dat als het capital light is, dan zetten ze heel veel investeringen als R&D of als marketingkosten, die je eigenlijk zou moeten kapitaliseren, waardoor de winst eigenlijk omhoog gaat. Dus dat, in dat geval klopt de PE al niet. Dan heb je ook eens nog een hoge ROIC zorgt dat je minder geld nodig om groei te financieren. Dus dezelfde groei, we hebben even A en B, is dus eigenlijk niet hetzelfde. De een is goedkoper dan de ander. Mm-hmm. Dus daardoor kan je ze eigenlijk niet op vergelijken. Want er wordt altijd gekeken naar winst en groei. En daar wordt een soort van, oké, het is goedkoop of duur. Nou, dat werkt eigenlijk gewoon niet. Dus je moet eigenlijk altijd kijken naar de drie drivers: groei, ROIC en risico. En ROIC wordt eigenlijk nooit meegenomen. Dat is denk ik heel goed om dat te snappen. Hoeveel blijft er over nadat de groei gefinancierd is? Dat kan je eigenlijk door ROIC te weten, kan je dat uitrekenen. En dat is belangrijk, omdat namelijk, wat ik net al zei, alle cash die in de toekomst overblijft elk jaar, dat is voor jou als aandeelhouder. Dus dat is eigenlijk de waarde dat voor jou waarde. Als aandeelhouder.
Ja, is ook een investeerder die werkt bij een fondsbeheerder, werkt bij Morgan Stanley.
Ja.
En hij heeft gezegd: ROIC helps us understand the free cash flows of tomorrow, which is important because the value of a financial asset is the present value of future free cash flows.
Ja, dus dat is een beetje wat we natuurlijk, dat is wat je in het DCF eigenlijk doet. Je disconteert, je berekent wat de free cash flow gaat zijn voor de komende 10 jaar of 20 jaar. En dat disconteer je naar het nu. Dus een euro nu is natuurlijk meer waard dan een euro over 20 jaar.
Ja.
Dus ja, dat het disconteer je naar nu. En dan weet je wat eigenlijk de present value, dus wat is de waarde nu. En als een bedrijf dus altijd maar veel groeit, maar altijd 100% in moet investeren om die groei. Ja, dan blijft er eigenlijk in die 20 jaar natuurlijk niks van. Ja, wordt er geen waarde gecreëerd voor jou in de vorm van vrije kaststroom. Die naar jou kunnen. Dus dat betekent dat je het volledig moet hebben van de waarde die op dat moment op het einde uitkomt. Ja. En dat is natuurlijk veel meer onzeker.
Ja.
Al is dat natuurlijk uiteindelijk, het ligt een beetje aan welke groei. Maar het liefst wil je natuurlijk wel, dat zou natuurlijk de holy grail zijn, een hoge ROIC en dat het liefst alle vrije kaststroom geïnvesteerd worden. Dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal bij Dino Polska. Die hebben een ROIC van 20, maar die kunnen hun volledige vrije kaststroom investeren. En dat is eigenlijk wat je wil. Dus dan kunnen ze gewoon 100% hun vrije kaststroom tegen 20% investeren. Ja, ik haal zelf geen 20% rendement. Dus ik geef het geld graag aan Dino, omdat die tegen 20% kan investeren. Dus daar wil je juist niet hebben.
Dat ze het deels eruit gaan halen.
Nee, je wil niet dat ze de dividend gaan uitbetalen. Ik denk misschien goed om daarbij te zeggen dat de kans is heel groot dat als bedrijven 100% gaan investeren, dat de ROIC naar beneden gaat. Is dat omdat er gewoon geen herinvesteringsopties zijn.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een Apple of een Mastercard, die verdienen, hebben een hele hoge ROIC en verdienen zoveel geld, maar ze kunnen niet 100% investeren, want dat is er gewoon niet.
Nee.
Als Apple, nou zeggen we, die 80 miljard, 100 miljard jaarlijks gaat investeren, ze hebben bijvoorbeeld nu een ROIC van 40-50%, mm-hmm. En dan zakt dat misschien wel naar 11% toe, 12% toe. Dus je staat je ook niet helemaal blind op alleen aan een hoge ROIC. Het gaat natuurlijk wel met wat voor reinvestment, dus de herinvesteringsmogelijkheden zijn er. Als die er helemaal niet zijn, dan heb je echt helemaal niks aan een hoge ROIC.
Ja.
Dat is misschien ook wel ik heb een modelletje uitgewerkt. Die kan je in de show notes zien. Dan zie je, kijk, wat is een gerechtvaardige koers-winstverhouding? En dan zie je eigenlijk dat is dan de gele balk, die moet je dan even kijken, dat het maakt niet uit hoe hoog je ROIC is. Of heb je een bedrijf die 1% ROIC heeft op 100 of 50%. Zolang het bedrijf nul groei heeft, is het niet relevant.
Nee.
En dat is wel goed om te weten. Dus bijvoorbeeld zo'n HP heeft een hele hoge ROIC, maar het groeit niet. Dus daar heb je niks aan. Dus reinvestment mogelijkheden is wel echt key en de hoeveelheid. Want Mastercard heeft dan wel een ROIC van 30. Maar die heeft niet de mogelijkheid om 100% van zijn vrije kaststroom te investeren.
Nee.
Dus dat is wel heel belangrijk om te weten.
Ja.
En dat is een beetje de kunst voor jou als belegger.
Mm-hmm.
Om dat in te schatten. Hoeveel procent kunnen ze van hun vrije kaststroom, kunnen ze überhaupt tegen een hoger rendement investeren? En hoe lang kunnen ze dat vol? En hoeveel optionality hebben ze?
Ja,
daar sprak natuurlijk een dev over.
Ja.
Optionality, van hoeveel investeringsmogelijkheden hebben ze? En daar zei hij van, ja, Amazon is dus heel interessant, omdat Amazon zo breed gespreid is. Die kan het kapitaal op zoveel plekken aan het werk zetten, waardoor ze dus veel meer geld kunnen wegzetten. Dus er is veel meer optionality.
Ja.
En ook nog een ander grappige die uit het modelletje haalt, die ik heb gemaakt, is dat als de WACC hoger is dan de ROIC, dus de kosten van kapitaal hoger dan de return die erop haalt, dat betekent dat als een bedrijf groeit, dat het steeds meer kapitaal vernietigt.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk de PE naar beneden moet gaan als ze groeien.
Ja.
Nou, dit is echt, dat dacht ik echt van wow, bam, mind blowing dit. Dus, dus als het bedrijf dus een negatieve economic spread hebt, dan betekent dat als ze groeien dat ze goedkoper eigenlijk moeten zijn, want ze vernietigen kapitaal.
Ja.
Ja, dat is dat. Als je naar PI wordt al gekeken, oh, het groeit met 10%. Dus dan moet het ook krijgt een hogere PI. Maar in dit geval zou het dus een lagere PI moeten krijgen, want het vernietigt kapitaal.
Omdat de WACC hoger is dan de ROIC.
Ja. En nog een ander, ook in dat modelletje zichtbaar. Als de hogere koerswinstverhouding is eigenlijk te rechtvaardigen. En dat betekent niet dat het duur is als er een hoge ROIC is. En dan kom je dit met een hoge groei. Dat laat eigenlijk het modelletje zien. En ik ben ervan uitgegaan dat een 10% rendement eis en een kost van kapitaal van 10%. Nou, je moet mijn modelletje kijken.
Ja, mensen moeten maar even de show notes bijpakken.
Dit geeft voor mij echt zo'n perspectief op PI. Dus eigenlijk als je naar PI kijkt, heb je eigenlijk gewoon helemaal niks aan. Het enige waar je dan aan hebt, is dat je kan het bekijken in historisch perspectief op het aandeel zelf. Dus is het goedkoper of duurder op PI in het verleden? Ja. Dat is eigenlijk het enige waar je dan wat aan hebt. Maar verder kan je het nergens voor gebruiken. En dat is toch eigenlijk voor mij best wel een inzicht. Want ja, eigenlijk doet iedereen dit. Iedereen heeft het over. Ja, het is duur, want het heeft de PI van dit. Dat hoor je iedereen zeggen. Ja. Dat deed ik eigenlijk ook.
En niemand heeft het over ROIC.
Nee.
Behalve, ja, ze noemen het wel, zoals wij ook heel veel hebben genoemd. Maar
gebruiken het eigenlijk niet.
Gebruik het niet.
Nee.
No more. We hebben ook nog een voorbeeld, om het even nog extra te verduidelijken. Ja.
Dan pakken we even hoog NV en laag NV. Dat zijn twee bedrijven, hoog en laag noemen ze.
Hebben we zelf bedacht.
Ja, en ze hebben allebei een winst per aandeel van een euro. En ze gaan het komende jaar met 6% groeien.
Allebei.
Dus tot nu toe is alles nog gelijk.
Ja.
1 euro winst per aandeel, 6% groeien.
Ja.
Dus hier komt het verschil. Bedrijf hoog, heeft een stevige ROIC van 20%. Terwijl onderneming laag het met de helft moet doen, 10% ROIC.
Okay.
Om volgend jaar met 6% te kunnen groeien, moet hoog, dus het bedrijf met 20% ROIC, 30% van de winst herinvesteren. Dus als het bedrijf 100% zou investeren, dan zou je 20% groei hebben. Investeer je 10%, heb je 2. Dus als je 30% investeert, heb je 6% groei.
Ja.
Dus ze moeten dus 30% herinvesteren om 6% groei te krijgen.
Mm-hmm.
Nou krijg je eigenlijk het bedrijf laag met een ROIC van 10%. Die moet 60% herinvesteren van de vrije kassenstroom om 6% groei te halen.
Ja.
Want een ROIC van 10, dus dat is dan 60%.
Ja.
Oké. Dus dat betekent dat bedrijf hoog 70% kan uitkeren. Want je hebt 30% moeten investeren. Voor 6% betekent dat er 70% overblijft. Dat kan eigenlijk naar de aandeelhouder in de vorm van dividend of aandeleninkoop. Terwijl beleggers van het aandeel laag het moeten doen met 40% van de vrije kassenstroom. Want die 60% wordt geïnvesteerd om 6% groei te financieren.
Ja, er blijft veel minder over.
Dus
de groei is duurder voor de laag, NV laag.
Ja, en we gaan er even vanuit dat we op dit aandeel allebei 10% rendement willen maken. En dat het kost van kapitaal ook 10% is. Daar gaan we nu even vanuit.
De WACC.
Ja, dus als we dan gaan uitrekenen op welke KW moeten die bedrijven dus nu noteren. Dan kijken we naar bedrijf hoog. We hadden een euro winst per aandeel. Nou, 30 cent wordt herinvesteerd voor 6% groei. Dan blijft er dus 70 cent over. Als je dan die 10% min die 6% doet, dus dat is 4%. En dan keer die 0,70. Dan kom je uit op 17,5 euro.
Ja, per aandeel.
Ja. En dan bij bedrijf laag komt de waardering uit op 10 euro per aandeel. Omdat je 40 cent overhoudt. En de WACC en de groeivoet van 4%. Dus 0,4 delen door 4% is 10. En omdat de winst per aandeel een euro is. Voor beide ondernemingen gelijk is. Is een rechtvaardige KW van voor bedrijf hoog 17,5. En voor bedrijf laag 10%.
Ja.
Dus ze groeien allebei met 6%. Maar bedrijf hoog zou eigenlijk een rechtvaardige KW hebben van 17,5%. En bedrijf laag met 10%.
Ja.
Zelfde winst per aandeel, 1 euro. En ze hebben allebei dezelfde groei. En dat zou eigenlijk normaal gezien door de meeste mensen worden gezegd. Oké, dezelfde winst per aandeel, dezelfde groei. Nou, dan moet je ook op dezelfde koers-winstverhouding noteren. En dit is in dit geval niet goed. Dit laat eigenlijk zien dat
er wel echt best wel een verschil tussen zit.
Waar het voornamelijk om gaat is het groeitempo gecombineerd met ROIC. En dit is natuurlijk een beetje een geïsoleerd voorbeeld. En er zijn ook heel veel haken en ogen. En risico wordt natuurlijk niet meegenomen in dit hele verhaal. Maar dit laat heel erg zien dat ROIC heel veel impact heeft. En dus daardoor moeten bedrijven die een hoge ROIC ook op een hogere koers-winstverhouding noteren.
Ja.
Dus ik denk dat daar ook vaak vandaan komt de gedachte, kwaliteitsbedrijven zijn altijd duur. En je hoort wel vaak dat mensen zeggen, ja, ik heb toch aandeel X verkocht, want het noteerde op een PI van 50.
Mm-hmm.
Dan is waardering vaak de reden waarom ze het dan verkopen. Maar misschien als ze het helemaal hadden doorgerekend, dus niet op geleund hadden op de PI, maar de groei hadden doorgerekend met de reinvestment rate en de ROC, dat ze misschien achter kwamen dat het
echt wel waard is.
Dat het misschien een PI van 50 helemaal niet duur was.
Nee.
Het lijkt opties duur, maar misschien hoeft dat helemaal niet te zijn.
Nee, want dat dan.
En daar, ik denk dat voornamelijk de reden is waarom heel veel kwaliteitsbedrijven te snel van de hand worden gaan. Want volgens mij hebben we al eerder geconstateerd dat de grootste fout die beleggers maken is bedrijven te vroeg verkopen.
Ja, dus dat hebben we dan ook maar even mooi ontrafeld door gewoon even echt goed in die ROIC te duiken.
Ik denk dat als je niet werkt met ROIC en dat doorrekent, dat je dan eigenlijk nooit bij kwaliteitsbedrijven terecht kan komen. Want dan zijn ze namelijk voor je gevoel altijd duur, optisch duur.
Ja.
Ik denk dat
schrikt af.
Ja, dat schrikt heel erg af, ja.
Ja.
Weet je wat eigenlijk ook interessant is aan de ROIC? Dat je namelijk, als je die helemaal ontleed, waar ik dan zelf nog niet helemaal ben, maar door Luc wel weet,
ja,
dat je namelijk ook achter kan komen waar het competitief voordeel in het bedrijf zit. Dat klinkt misschien heel gek, maar uiteindelijk heb je een competitief voordeel op marge of op omloopsnelheid.
Ja, als je heel veel marge kan halen, dan daar zit dan een competitief voordeel in. Want blijkbaar willen ze veel betalen voor jouw producten.
Ja, dat noemen ze dus ook wel de consumer advantage. Dus, ja, dus je kan blijkbaar meer vragen voor je product dan het daadwerkelijk waard is.
Ja.
Daar zit eigenlijk je voordeel in.
Ja, dus want niemand kan het goedkoper blijkbaar aanbieden.
Nee, je zit marge in. Dus je kan het produceren voor 10 euro, je kan het verkopen voor 20. Dat betekent dat je 5% marge hebt.
Ja.
Ja, er is dus blijkbaar niemand in de markt die dat ook kan maken, want anders had hij het wel voor 15 euro aangeboden.
Precies, ja.
En 25% marge doen mensen het ook voor.
Ja, maar dus dan noem je dus nog een andere term, en dat is omloopsnelheid.
Ja, nou, want dit is wel belangrijk, omdat namelijk als mensen denken aan een moat,
ja,
dan denken ze altijd aan pricing power, hoge marges.
Ja.
Maar
hebben we ook al veel over gehad.
Ja, ja. Maar een moat kan ook net zo goed zijn dat het cost leadership is, dus ook omloopsnelheid. Dan noemen ze ook wel production advantage.
Mm-hmm.
Daar kan ook je marge in zitten. Is dat elke euro geïnvesteerd kapitaal gaat bijvoorbeeld 4 keer over de kop in de vorm van omloopsnelheid. En dan kom je heel snel bij de bedrijven terecht als een Ahold, een Dinopolska, een Walmart.
En kun je even met een voorbeeld daarvan uitleggen wat een omloopsnelheid precies is?
Als je bijvoorbeeld een supermarkt hebt, dan heb je natuurlijk een hele hoge omloopsnelheid. Dus je gaat voor 1 investering kan heel vaak hetzelfde product verkocht worden. Dus je omloopsnelheid is al heel hoog. Je opent een supermarkt en dan worden producten heel vaak verkocht.
Yeah.
Dus je kan dus ook een hoge return pakken, yeah, door met lage marges maar heel veel te verkopen.
Yeah.
Dus dat noemen ze dan eigenlijk je cost leadership.
Yeah.
En eigenlijk beleggers zien dat niet echt als een moat.
Nee, want dan heb je dus misschien wel een lage marge.
Ja, je hebt dus een lage marge, ja,
maar je hebt
een hoge ROIC, omdat je namelijk voor elke euro die je investeert,
yeah,
producten heel vaak kan verkopen.
Ja.
Dus je return is heel hoog, omdat je omloopsnelheid heel,
ja,
hoog is.
Ja, ja,
dus,
ja,
je ROIC vertelt eigenlijk ook waar zit het competitief voordeel. Zit,
ja,
dat aan de meer aan de cost leadership kant,
ja,
dus de omloopsnelheid, of zit het veel meer aan de marge kant?
Ja.
En de meeste mensen zien, of die definiëren een moat namelijk alleen maar als marge, pricing power.
Ja.
Dat is de moat. Maar nou, we nemen bijvoorbeeld Dinopolska, dat is gewoon een supermarkt, maar heeft toch een ROIC van 20%. En dat geldt voor Walmart en Home Depot. Home Depot is een van de betere aandelen van de afgelopen 30 jaar in Amerika. Dat is een soort van bouwketen. Een beetje een gamma-achtig idee. Maar die heeft blijkbaar een heel mooi concept. Cost leadership. En kunnen voor elke euro die ze investeren heel vaker producten verkopen. Dus die hebben daardoor een hele hoge ROIC.
Ja.
En heel veel herinvesteringsopties. Want ze kunnen gigantisch veel filialen openen. Dus ik merk eigenlijk dat zijn vaak ook interessante beleggingen. Dan denk je ook aan bijvoorbeeld een fastfoodketers. Eigenlijk alles wat je kan reproduceren, heel makkelijk. Dus bijvoorbeeld een Walmart is 1 keer een Walmart. En een tweede kopieer je, derde en dan ga maar door. En die dan Polska ook. Het model werkt en dan kun je gewoon doorkopiëren. Target ook, supermarkt.
Mm-hmm.
Home Depot. Maar dat werkt ook met gecombineerd met Action. Groeit ook als kool.
Yeah.
Slokt heel 3i group op eigenlijk. Je hebt natuurlijk Basic Fit in Nederland, dat ook hetzelfde concept heeft. Wat eigenlijk een beetje opgeblazen is nu met schuld.
Dus het is een beetje die platform plekken. Dus ze zetten één nieuw gebouw meer en dat betekent dat je meteen een grote...
Het zijn meer in traditioneel gewoon winkels eigenlijk en restaurants, ja, ketens eigenlijk. Dus je, ja, hebt één keer een concept en dat concept werkt.
Franchises.
Nou, gewoon hoeft niet eens een franchise. Kan, nee, hoeft niet, ja, per se. Het concept werkt, ja, en dat wordt dan gewoon uitgerold op heel veel, gewoon gekopieerd eigenlijk.
Ja.
En dan, het haalt een heel hoge return, omdat het namelijk heel vaak hetzelfde kan verkopen.
Ja.
Die investering is bijvoorbeeld heel erg gedaan in één filiaal. Dat is, ja, helemaal uitgedokt, het werkt. En dan kan je met relatief weinig kan je dat concept doorkopiëren.
Ja.
Daar zit ook...
Interessant.
Dus ik merk steeds meer dat eigenlijk waar ik een beetje in wil vissen, is de hoek van dat concept. Dus iets, ja, wat heel makkelijk reproduceerbaar wordt. Dus dan denk je aan fastfoodketens, winkels, supermarkten. Gewoon iets wat een action-achtig dingen. Iets, ja, wat gewoon werkt, bewezen is en dan doorgekopieerd kan worden. Dus je kan eigenlijk alle vrije kassen kunnen ze gewoon investeren om gewoon die winkels eruit te pompen. En je hebt de andere kant dus hele hoge marges.
Ja.
Dus echt de partijen die kunnen laten zien dat ze een uniek voordeel hebben omdat ze hoge marges kunnen rekenen. Dus dan denk je aan een Mastercard en zo, een S&P Global, die hoek, Microsoft. Echt die hoek op. En dan heb je eigenlijk nog een andere categorie en dat is de serial acquirers. Die kunnen ook hun vrije kaststroom heel erg aan het westen. Dat is een beetje de... Ja, als ik nu zo mijn universe zou schetsen, misschien verandert dat nog een beetje, maar die hoek zitten gewoon de interessante bedrijven naar mijn, ja, idee. Daar zit echt de waardecreatie.
Mag ik één praktische vraag stellen? Want ik weet dus Basic Fit, hè, die zeggen we net van, die hebben ook zo'n hoge omloopsnelheid. Eigenlijk, want je zet een nieuw filiaal neer en dat werkt en dat gaat gebeuren. Hoe belangrijk is het dan nog dat het ook heel goedkoop blijft? Want ze willen die prijzen gaan verhogen. Dus dat gaat nu volgens mij naar 25 per maand.
Nou ja, er komt wat zand in de motor. Ik ken Basic Fit niet goed in detail. Er komt natuurlijk wat zand in de motor.
Ja.
Het komt denk ik door corona. Is het allemaal een beetje in de war schuld. Veel schulden hebben ze. Dus hun kosten worden steeds hoger.
Ja.
En ze krijgen ook steeds meer concurrentie.
Ja.
Dat is ook wel een ding. Dat is wel een beetje met bedrijven die een lage marge hebben. Dus de cost leadership. Dit hele model werkt. Totdat ze geen nieuwe filialen meer kunnen neerzetten.
Ja.
Dus bij Dina Postel is ook voor mij ook een heel belangrijk onderdeel. Is dat, kijk, kunnen ze wel, is er genoeg groei om nieuwe filialen neer te zetten?
Ja.
Want als eenmaal Polen vol zit. Ja, dan kunnen ze dat geld niet meer investeren.
Nee.
Want
je gaat geen Poolse supermarkt in. Ja, er zijn wat Poolse supermarkten in Nederland.
Ja, maar dan ga je dus meer supermarkten bouwen in hetzelfde gebied.
Ja.
Waardoor je eigenlijk je rendement per supermarkt naar beneden gaat.
Ja.
Dus dan werkt het model niet meer.
Ja.
Dus dan wordt de volgende stap, ga je naar een nieuw land. Maar dat is weer een groot risico. En dat is, je weet niet,
ja,
of dat aanslaat. Dus dan,
ja,
dat is dus een risicovolle stap. Dus dat werkt met deze partijen. Bijvoorbeeld ook met zo'n Home Depot en zo'n Target. En zo'n Costco in Amerika. Die is natuurlijk naar China gegaan, daar slaat het aan. Dus dan heb je in één keer,
ja,
een hele grote markt weer, waar je weer kan doorgroeien. Dus dan zie je een soort van opluchting. Hey, er is weer een hele nieuwe... De TAM is weer groter geworden.
Ja.
En dan kunnen ze weer 5 à 10 jaar weer vooruit met groeien.
Er is veel makkelijker optionality voor zo'n cost leadership bedrijf.
Ja, aan de ene kant, ja, als het concept uniek is. Want je merkt dus bij Basic Fit, daar hebben ze dus een probleem. Daar krijgen ze dus steeds meer, ja, concurrentie.
Het is niet zo uniek, hè?
Nee, er zijn dus ook andere ketens. Kijk, even simpel gezegd, Basic Fit gaat van Nederland naar beneden. Maar er zijn ook ketens die beneden zijn en die gaan omhoog. Dus
ja,
dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker. Dat is weer het nadeel van Basic Fit is denk ik niet uniek genoeg. Dus daardoor merk je dus, als ze steeds meer concurrentie krijgen, gaat dus hun, ja, ROIC ook naar beneden. En door corona is hun schulden zijn allemaal opgelopen. Dus dan kom je steeds in een moeilijker situatie.
Ja.
Dus elk type bedrijf, dus waar eigenlijk je competitief voor zit, zou je eigenlijk op een andere manier moeten managen. Moet je,
ja,
in de gaten. Je hebt andere, noem je dan een soort van KPI's, dus Key Performer Indicators.
Ja.
Die je in de gaten moet houden om het competitief voordeel te bewaken.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld bij bedrijven als een Mastercard. Daar kijk je heel erg naar. Zijn de marges intact?
Ja.
En de afzetmarkt. Kunnen ze organisch groeien en de marge blijven verhogen? Leveren ze geen volume in als ze marges verhogen?
Nou, daar is echt een lichtje aangegaan. Bij jou in ieder geval. Ik hoop ook bij luisteraars. Misschien is het wel heel donker geworden, omdat mensen het niet konden volgen zonder iets op papier erbij. Maar gelukkig zijn daar de show notes.
Ja, ik denk ook, je moet er niet beduust zijn als je dit nu luistert.
Nee.
Ik zit ook halverwege dit proces. Ik begrijp het ook nog niet helemaal. Ik moet het ook natuurlijk nog gaan toepassen. En ik denk ook wel dat we dit onderwerp nog eens een keer in een deel 2 gaan behandelen.
Daar is vast nog veel meer over te vertellen. En ook veel meer over te vragen.
Maar we hebben een community.
Ja.
Daar wordt hier heel veel over gesproken nu. Dus als je vragen hebt, Stel ze gerust. Er zijn heel veel mensen die daar ook ongetwijfeld antwoord op kunnen geven. Zo komen ze er samen allemaal wel uit. Maar voor mij is het wel... het puzzelstukje is wel gevallen. Ik begrijp steeds beter waarom wat ik aan het doen was eigenlijk. Dat ik gewoon nooit echt een goede outperformance ging halen. Ik deed maar wat. En ik zat gewoon ook in bedrijven die misschien kapitaal vernietigden. Ja, het is eigenlijk is het... De beleggingswereld heeft dan een... weet ik veel, een tienduizenden aandelen. En er is maar een heel klein groepje dat eigenlijk echt voor een hele grote outperformance zorgt. En ik denk,
en de rest vernietigt waarde.
En het makkelijkst is voor jou wat je doet, wat eigenlijk wat Pieter ook zei. Zorg gewoon dat die universe waar je in vist, dat daar alleen maar grote vissen in zitten. De kans dat je dan iets fout doet, is klein. Ja.
En daar ROIC, kan je daar erg bij helpen bij het verkleinen van die vijver?
Zeker, ja. Ik wil nog niet zeggen dat je Turkse bedrijven altijd een goede belegging zijn. Want uiteindelijk is de waardering natuurlijk ook nog wel een belangrijk onderdeel.
Ja.
Al hebben we vast. Heeft het verleden toch vaak wel laten zien dat het is altijd een goed moment om een compounder te kopen.
Ja, en hou die gedachten vast dan, jongens. Nou, dan zijn we er doorheen, denk ik. Nogmaals dank aan Luc Hoeze. Koop zijn boeken. Dat helpt ook heel erg. Zijn wij er weer over 2 weken. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis. En beleg met beleid.